Goedenavond, welkom op deze dagsluiting. U die luistert of kijkt vanuit Sliedrecht of vanuit Scheveningen of waar u zich ook bevindt. Welkom, wij willen deze avond beginnen met orgelspel uit Psalm 66 vers 8. Een psalm waarin het ook gaat over verwachten en getuigen. Twee woorden die ook centraal zullen staan vanavond in de overdenking. Psalm 66, vers 8, komt, luister toe, gij Godgezinden, gij die den Heer van harte vreest. Hoort wat mij God deed ondervinden, wat hij gedaan heeft aan mijn geest. Ik sloeg heilbegeerig het oog naar boven, ik riep de Heer ootmoedig aan. Ik mocht met hart en met mond en hart hem loven, hem die alleen mij bij kon staan. Psalm 66, vers 8. Ik wil vanavond met u lezen uit Handelingen 1, Handelingen 1, vers 4 tot en met vers 14. En als hij met hen vergaderd was, beval hij hun dat ze van Jeruzalem niet scheiden zouden, maar verwachten de belofte des vaders, die gij, zeide hij, van mij gehoord hebt. Want Johannes doopte wel met water, maar gij zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet lang na deze dagen. Zij dan, die samengekomen waren, vraagden hem zeggende, Heere, zult gij in deze tijd aan Israël het koninkrijk weder oprichten? En hij zeide tot hen, het komt u niet toe, te weten de tijden of gelegenheden die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft. Maar gij zult ontvangen de kracht des Heilige Geestes, die over u komen zal. En gij zult mij getuigen zijn, zo te Jeruzalem, als in geheel Judea en Samaria, en tot aan het uiterste der aarde. En als hij dit gezegd had, werd hij opgenomen, daar zij het zagen. En een wolk nam hem weg van hun ogen. En alzo zij hun ogen naar de hemel hielden, terwijl hij heenvoer, ziet, twee mannen stonden bij hen in witte kleding, welke ook zeiden, gij Galileese mannen, Wat staat gij en ziet op naar de hemel? Deze Jezus, die van u opgenomen is in de hemel, zal alzo komen, gelijkerwijs gij hem naar de hemel hebt zien heenvaren. Toen keerden zij wederom naar Jeruzalem, van de berg die genaamd wordt de Olijfberg, welke is nabij Jeruzalem, liggende vandaar een sabbatsreize. En als ze ingekomen waren, gingen zij op in de opperzaal, waar zij bleven, namelijk Petrus en Jacobus, Johannes en Andreas, Filippus en Thomas, Bartholomeus en Matthäus, Jacobus, de zoon van Alfeus, en Simon Zelotes en Judas, de broeder van Jacobus. Deze allen waren eendrachtelijk volhardende in het bidden en smeken met de vrouwen en Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broederen. We willen vanavond nadenken over dit gedeelte en dan met name over het gedeelte uit vers 8, waar staat: maar gij zult ontvangen de kracht des Heilige Geestes die over u komen zal, en gij zult mijn getuigen zijn. En ook vers 14, deze allen waren eendrachtelijk volhardende in het bidden en smeken met de vrouwen en Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broederen. En ik heb daarboven geschreven: de kerk tussen hemelvaart en Pinksteren. Na de hemelvaart van Christus is zijn kerk, zijn gemeente kunnen we zeggen, bijeen in de bovenzaal van de tempel te Jeruzalem. In gehoorzaamheid aan hun meester, die het hun opgedragen had: maar blijft gij in Jeruzalem, totdat gij zult aangedaan zijn met kracht uit de hoogte. Ze zijn al eens eerder bijeen geweest in deze gemeente. Het was na de kruisiging en begrafenis van Jezus. Maar dat was heel anders. Achter gesloten deuren, bang en verdrietig. Ondanks de belofte die ze van de Here hebben gehad waaruit ze mochten leven. Ondanks de woorden van de profeten waar hun meester hen op gewezen had tijdens zijn rondwandeling met hen op aarde. Ondanks dat Petrus, Johannes en Jacobus op de berg der verheerlijking een stem uit de hemel hebben gehoord die over Jezus zei: deze is mijn geliefde zoon, in de welke ik mijn welbehagen heb, hoort hem. Ondanks dat Jezus hem vele malen heeft aangekondigd dat hij moest overgegeven en verworpen worden, moest lijden en sterven, maar dat hij na 3 dagen weer zou opstaan en hen voor zou gaan naar Galilea. Toch zijn ze na Jezus sterven en begraven zonder verwachting, zonder hoop, bang en verborgen achter gesloten deuren. Hem verwachten ze niet. We lezen ook niet dat ze biddend bijeen zijn. Hij is er niet meer. Zijn woorden zijn er echter nog wel, maar ze spreken niet. Ze kunnen het niet geloven en ze zijn bang. Het nieuws van de opstanding doen ze af als kletspraat. Ze verstaan de schriften nog niet. Maar de Heere laat zijn kerk niet aan haar lot over. Hij vervult zijn eigen woorden: ik zal u geen wezen laten. Ik kom weder tot u. En hij is opgestaan. Hij is van verschillende keren verschenen en heeft de schriften weer uitgelegd. Hij weet ook precies welk onderwijs ze nodig hebben. Voor een Thomas, die eerst wil zien en dan pas geloven. Voor de Emmausgangers, die dwalen door het verleden, hopen, denken, maar hem niet verwachten als zaligmaker. Dan worden hun ogen, hun harten en hun verstand geopend. Maar naast onderwijs krijgt de kerk daar ook al een opdracht. En eigenlijk is dit ook een belofte van Jezus. En gij zult mijn getuigen zijn, zo te Jeruzalem als in geheel Judea en Samaria, en tot aan het uiterste der aarde. Ze mogen zijn getuigen zijn. Ze zullen het niet hoeven en moeten doen met een eigen verhaal, maar zijn naam, zijn werk, het licht van zijn evangelie moet schijnen. Te beginnen in een bekende omgeving, maar dat zal uiteindelijk de hele aarde beslaan. Nu zijn de meesten van ons geen predikant of evangelist, maar de opdracht van toen geldt nu toch nog. Voelt u, voel jij en voel ik een drang om te getuigen van de grote werken van God? En als we die drang niet voelen, zien we het dan niet als een opdracht om niet te zwijgen over hem? En als we niet zo vaardig zijn in het spreken, en dat kan, gaat er dan door hoe we leven een goed getuigenis van hem uit? Juist ook nu, in deze crisistijd waarin het zo nodig is om te getuigen. En we ook merken dat er openingen zijn voor een gesprek, wanneer mensen zoeken naar antwoorden op vragen als: wat heeft dit ons te zeggen? Waar vind ik houvast nu alles wankelt? Wat biedt mij zekerheid? Dan kan er in alle eenvoud, zonder grote woorden als van oordeel of gericht, gewezen worden op God, die betrouwbaar, barmhartig, maar ook rechtvaardig is. En die nu nog steeds zegt: wend u naar mij en wordt behouden, alle gij einden der aarde. Of is het op straat letterlijk stil, omdat de kerk zo weinig van zich laat horen? Is de blik van de kerk naar binnen gericht? Letten we misschien goed op elkaar, wat we zeggen en schrijven over deze tijd? En vergeten we de eenheid te zoeken om een sterk getuigenis naar buiten te laten horen? De kerk krijgt van haar meester niet alleen een opdracht, maar ook een belofte. Deze belofte staat zo mooi omschreven in Lucas 24, waar Jezus, juist voordat hij ten hemel vaart, tegen de discipelen zegt: en zie, ik zend de belofte van mijn Vader op u. Maar blijft gij in Jeruzalem, totdat gij zult aangedaan zijn met kracht uit de hoogte. Weer wordt hier als het ware gezegd: ik zal u geen wezen laten, ik kom weder tot u. Maar dan met de kracht en de persoon van de Heilige Geest. Nu geen verdriet bij deze wezen, ze verbergen zich niet achter gesloten deuren. Geen angst, maar blijdschap. Ze gaan vanaf de Olijfberg terug naar Jeruzalem. Lucas schrijft dat ze dit doen met grote blijdschap, dankende en lovende God. De discipelen en de anderen moeten nu dus wachten. Waarop? Totdat zij zullen worden aangedaan met kracht uit de hoogte. Ze zullen bekleed worden met en door de kracht van de Heilige Geest, om te getuigen in de wereld. God weet wat van zijn maaksel is te wachten, gedachtig dat wij, dat zij stof zijn. Dat geldt voor de discipelen en alle die daarbij een zijn. Dat geldt ook voor u en voor mij. Zwak van moed en klein van krachten, uit onszelf niet geschikt. Getuigen is spreken uit ervaring, uit ondervinding. Getuigen is niet vertellen wat wij voor God doen, maar wat God voor ons heeft gedaan. Komt, luister toe, gij Godgezinde, gij die de Heer ootmoedig vreest. Hoort wat mij God deed ondervinden, wat hij gedaan heeft aan mijn geest. Dat getuigenis kan luid klinken, als het ware van de daken worden geschreeuwd. Het kan in stilte zijn, wanneer we het, zoals de Emmausgangers, van blijdschap niet kunnen geloven, wanneer God zich openbaart aan ons hart. Het kan ook gefluisterd worden in tijden van twijfel en aanvechting. Maar het gaat niet en het hoeft niet op eigen gezag en uit eigen kracht. En daarom is hier blijvende kracht van omhoog voor nodig. De kracht van Gods geest, die overtuigt en gewillig maakt om te getuigen. Aangedaan worden met kracht van de Allerhoogste is ook geen verdienste. Iets waar we aanspraak op kunnen maken. Of waar we recht op menen te hebben. Het bewijs hiervoor vormen de discipelen en de andere aanwezigen in de bovenzaal. Want wie treffen we daar? Petrus, de man van de grote getuigenissen. Al werden zij ook alle aan u geërgerd, ik zal geenszins aan u geërgerd worden. Maar die daarnaast ook zo vaak terechtgewezen moet worden en moest buigen en zwijgen. Thomas, hij mocht uiteindelijk getuigen, mijn Heere en mijn God. Maar wat ging daaraan vooraf? Levi? Ja, hij was wel een levende getuige dat Jezus is gekomen om zondaren zalig te maken. Maar van zijn eertijds lezen we niet meer dan dat hij een tollenaar was. De Emmausgangers, ze dachten, hoopten, verwachten, maar getuigden niet. De broers van Jezus, ook zij geloofden aanvankelijk niet in hem. Het is niet om een mens dat God zijn geest wil schenken. Waarom het wel is, dat kunnen we bijvoorbeeld lezen in Ezechiël 37, waar Ezechiël van de Heere de opdracht krijgt om Israël verlossing aan te kondigen uit Babel, maar waar ook gedoeld wordt op het geestelijke verlossingswerk en die andere trooster in het Nieuwe Testament, de Heilige Geest. Vers 22, ik doe het niet om uwentwil, gij huis Israëls, maar om mijn heilige naam, die gij lieden ontheiligd hebt. Vers 26, en ik zal u een nieuw hart geven en zal een nieuwe geest in het binnenste van u geven. En ik zal het stenen hart uit uw vlees wegnemen en ik zal u een vlezen hart geven. En dan in vers 27, en ik zal mijn geest geven in het binnenste van u. En ik zal maken dat gij in mijn inzettingen zult wandelen en mijn rechten zult bewaren en doen. De God van wie wij zingen door u alleen om het eeuwig welbehagen, die werkt nog, die wil u, jou en mij aanraken met kracht uit de hoogte. Maar als het dan alleen maar is om zijnend wil, zijn welbehagen, zijn keuze, uitverkiezing, dan maar afwachten, lijdelijk niets doen, dat lezen we niet van de discipelen en ook niet van de vele anderen die zich bij hen hebben gevoegd. Dat zijn mensen die zijn verschijning hebben liefgekregen, die hebben gehoord van zijn hemelvaart, van de belofte dat er een wonder zal gebeuren en nu naar elkaar toegetrokken worden. De liefde van God trekt hen en brengt hen samen. Ze zijn niet bijeen in lijdelijk niets doen, afwachtend, maar ze wachten biddend en smekend, zo schrijft Lucas. Met grote aandrang en verwachting zien ze uit naar de vervulling van de belofte. Volhardend bidden en smeken. Niet uit eigen kracht, maar met en door kracht uit de hoogte. Kracht om te volharden in het verwachten. Om te volharden in de hoop die in hen is. Om te volharden in het geloof. Eendrachtig zijn ze bij elkaar. Dat is bijzonder als we kijken naar de verschillen die er onderling waren tussen de discipelen. Hier geen vragen meer van wie wel de belangrijkste zal zijn in het koninkrijk van Jezus. Geen ikgerichtheid, geen eigen werken, maar sursum corda. Gelijkgezinden die hun hart eensgezind opheffen naar de hemel. Het oog omhoog, het hart naar boven, hier beneden is het niet. Het ware leven, lieven loven, is daar waar men Jezus ziet. Mannen en vrouwen, samen vergaderd, eendrachtig, eensgezind. Maria, de moeder van de Heere Jezus, die hier samen met haar zoons bidt om de komst van de Heilige Geest. Een voorbeeld voor ons vaders en moeders in de gezinnen, huisgodsdienst, wat in de huidige omstandigheden van nog groter betekenis is. Dat is de kerk tussen hemelvaart en Pinksteren, biddend, smekend, volhardend en eensgezind. Het is Pinksteren geworden, de geest is uitgestort. God houdt zijn woord en zijn belofte. Hij houdt altijd getrouw zijn woord. Hij heeft zijn kerk geen wezen gelaten, maar heeft vervuld wat hij had beloofd. U zult aangedaan worden met kracht uit de hoogte. Dankzij het volhardend bidden en smeken van zijn kerk? Nee, het is al uit hem. Deed en doet dat bidden en smeken om de komst en doorwerking van zijn geest er dan niet toe. Zeker wel. Waarom? Omdat het een opdracht is van de opgestane Christus zelf om te wachten, biddend te verwachten. En om aangedaan te worden met kracht uit de hoogte. Om te getuigen, om te gehoorzamen aan zijn opdracht. Ga dan heen, onderwijst al de volken, dezelfde dopende in de naam des Vaders, des Zoons en des Heilige Geestes. Lerende hen onderhouden alles wat ik u geboden heb. En ziet, ik, dat is mijn geest, ben met uw lieden al de dagen tot aan de voleinding der wereld. En ze zijn gegaan, aangedaan met kracht uit de hoogte, mannen en vrouwen. Zijn kerk, zijn koninkrijk is uitgebreid over het rond der aarde. We lezen het verderop in handelingen van mensen zoals Paulus, Cornelius, Lydia. Zij moesten wel eerst zelf worden gearresteerd door die kracht uit de hoogte, om daarna als middel gebruikt te worden om dat koninkrijk verder uit te breiden. Tot op de dag van vandaag is die geest werkzaam, even krachtig als toen. Die geest die zich wil openbaren aan degene die zich door Christus tot God wenden. Met bidden en smeken, wellicht van achter gesloten deuren. U, jij en ik vormen de kerk van vandaag. De kerk na hemelvaart, de kerk na Pinksteren, de kerk na de uitstorting van de Heilige Geest. Wat tekent die kerk? Gesloten deuren? Afwachten? Of mogen we als gemeente, maar vooral persoonlijk, onze nood, schuld, eigen wegen, onwaardigheid aan hem voorleggen en biddend, verwachtend te pleiten op zijn naam, zijn werk, zijn verbond, zijn Zoon Jezus Christus? Zo'n bidder laat God nooit staan, omdat hij zich houdt aan zijn woord dat wie hem verwachten niet beschaamd zullen worden. Ik zal mijn geest geven in het binnenste van u en ik zal maken dat gij in mijn inzettingen zult wandelen en mijn geboden zult houden. Die geest die wil nog werken, zelfs achter gesloten deuren van uw, jou en mijn hart. Hij wil woning maken. Niet op afstand blijven. Hij verzamelt zich een kerk. Geen maximum aantal. Geen 10, geen 30, geen 100. Maar een schare die niemand tellen kan. Is dit ook ons gebed? Kom, Schepper Geest. Leer mij door uw kracht uit de hoogte zoeken. En verwachten wat daarboven is. Waar Christus is. Een geopende hemel. Een biddende zaligmaker. Die geest die doet uitroepen, ik weet dat mijn verlosser leeft. Die geest die dan doet belijden, daarom verwachten wij die grote dag met een groot verlangen. Om ten volle te genieten de belofte Gods in Jezus Christus, onze Heere, Maranatha. Het orgel zal nu voor ons spelen uit Psalm 119... En daarvan vers 3 en vers 86. Psalm 119, vers 3. Och schonkt gij mij de hulp van uw geest. Mocht die mij op mijn paan ten leidsman strekken. Ik hield dan uw wet, dan leefde ik onbevreesd. Dan zou geen schaamt mijn aangezicht bedekken. Wanneer ik steeds opmerkend waar geweest. Hoe uw geboon mij tot uw liefde wekken. En dan ook Psalm vers 86. Dan vloeit mijn mond steeds over van uw eer, gelijk een bron zich uitstort op de velden. Wanneer ik door uw geest uw wetten leer, dan zal mijn tong uw redenen vermelden. Want uw geboon zijn waarlijk recht, o Heer. Gij zult de vlijt van die u zoekt vergelden. Psalm 119 vers 3 en vers 86. zullen de Heere bidden en danken. Heere God, wij komen tot u aan het einde van deze dagsluiting. Heer, en die kerk die leefde toen tussen hemelvaart en Pinksteren, biddend en verwachtend de komst van uw Heilige Geest. En u hebt uw Geest gegeven, hij is uitgestort. Velen werden aangevuurd en aangespoord om van u te getuigen. En tot op de dag van vandaag werkt die Geest. Heer, en nog is het einde niet, nog wilt u aanraken met uw Geest, wilt u harten verbreken. Heere, nog is daar die biddende hoge priester in de hemel aan uw rechterhand. Heere God, en wij bidden u om de werking van die Geest. Heere, want die hebben we alle zo nodig, niemand uitgezonderd. Heere, en u weet hoe we daarin staan, Heere. U weet onze gesteldheid, of we ons bevinden en gevoelen achter gesloten deuren, onder een gesloten hemel, Heer, of dat we die hemel geopend mogen zien en mogen ervaren. Heer, we danken u voor wat u ons op deze avond hebt gegeven. We bidden u, gaat u met ons mee de week in. Heer, u kent ook ieders zorgen, ieders noden. We zijn deze nieuwe week ingegaan en ook zullen vele zorgen uit de achterliggende week meegegaan zijn ook deze week in. Heer, u kent ons allen persoonlijk. U weet wat ons bezighoudt. Zorgen in het persoonlijk leven. Heer, het geestelijke leven. Heer, wilt u met uw Geest maatwerk ook leveren. Heer, wees ons nabij in de week die voor ligt. Dat bidden wij u ook voor uw knecht in de voorbereiding op de zondag. Pinksterfeest, Heere, wilt u ook hen bedouwen met uw Geest. Geef hen alles wat zij nodig hebben. Heere, dat bidden wij u in de naam van uw Zoon, de Heer Jezus Christus, die biddende hoge priester, die u altijd hoort. Amen. We willen deze dagsluiting beëindigen met orgelspel uit de avondzang, vers 1, 4 en 7. Vers 1, o grote Christus, eeuwig licht, niets is bedekt voor uw gezicht, die ons bestraalt, waar wij ook gaan, al schijnt geen zon, al licht geen maan. Houd ons gemoed voor u bereid, opdat het blijde komst verbijt, daar het in een stil vertrouwen leeft, dat gij ons onze schuld vergeeft. O Vader, dat uw liefde ons blijkt, o Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer, drieëne God, u zij al de eer. Rest mij nog u te danken voor uw aandacht. En wat mij ook nog rest, is de organist van deze avond, Edwin van Heteren, te bedanken. Dus we luisteren naar de avondzang, vers 1, 4 en 7.